gern gesehen. Vom Psalm 3, en daar van het tweede vers. Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn Heer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Gij hebt mijn hoofd omhoog en doet mij gunst aanschouwen. Kriep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn Heer en hoorde mijn gebeden. Het tweede vers van de derde psalm.
Mij weder naar de reinigheid mijner handen, want
ik heb de scheerwegen gehouden en ben van mijn God niet goddelooslijk afgegaan. Want al zijn rechten waren voor mij en zijn inzettingen deed ik niet van mij weg. Maar ik was oprecht bij hem en ik wachtte mij voor mijn ongerechtigheid. En zo had mij de Heer weder naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen voor zijn ogen. Beiden hoedertieren houdt hij hoedertieren, beiden oprechte man houdt hij oprecht. Beiden reine houdt hij rein, maar beiden verkeerde bewijs gij in een worstelaar. Want gij verlost het bedrukte volk, maar de hoge ogen vernedert gij. Want gij doet mijn lamp lichten, de Heere mijn God doet mijn duisternis opklaren. Want met u loop ik door een bende en met mijn God spring ik over in een muur. Gods weg is volmaakt. De reden der scheernis doorlautert hij zijn schild allen die op hem betrouwen. Want wie is God behalve de Heere? En wie is een rotsteen dan alleen onze God? Het is God die mij met kracht omhort en hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden en hij stelt mij op mijn hoofden. Hij leert mijn handen ten strijde, zodat een stalenboog met mijn armen verbroken is. Ook heb ge mij het schild uw heils gegeven en uw rechterhand heeft mij ondersteund en uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij en mijn enkelen hebben niet gewankeld tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u dus samen. Dames en heren, Heere, het mocht voor ons allen tezamen wel een wonder zijn dat de aarde ons nog draagt en dat de hemel ons ontdekt. Dat ons leven nog verlengd is en nog niet afgesneden. Dat we nog een naam en een plaats mogen hebben op de voetbank van uw aanbiddelijke voeten. Waar een of onze leden die zelfs de laatste rustdag nog onder uw woord heeft neergezeten, de volgende dag zijn werk nog heeft verricht. En waar hij zich klaar zou maken om terug te keren tot zijn echtgenoten, daar heeft de dood hem als een schuldeiser overvallen. En in één ogenblik uit de tijd naar de eeuwigheid. En in deze dag is de stoffelijk over. Reeds aan de groeven der vertering toevertrouwd en prijsgegeven. Wat onderscheidt ons toch dat wij nog mogen zijn in het land der leven. Oh, bind het eens op, druk het toch eens in. Want ge weet hoe indrukkeloos dat een mens toch van nature is. En dan heb je zelf gezegd, Heer Jezus, al zou er iemand van de doden opstaan, ze zouden het zich niet laten gezegd. Wil onze harten verootmoedigen, wil aan die weduwe met haar kinderen gedenken, wil de slag aan haar harten heiligen. En dat er wat uit geboren mag worden, dat de eeuwigheid zal verduren. En ook in het midden van de gemeente voor ons eigen harten. Oh, om toch maar niet al te ver bij de dood vandaan te leven. Maar we duren de mars mee bezig te mogen zijn. Waar het tot een mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Wil daartoe de bediening van uw woord nog zegenen. In de avond van de dag. Gij hebt ons samen nog willen sparen en bewaren. Ook op de menigvuldige reizen. En in het vele werk dat op onze schouders gezet was. Ook in woord en sacramenten. Gij hebt nog lust en nog wel eens liefde gegeven. En nog een opening. Het kon allemaal anders zijn, want we hebben alles verzondigd. En we mochten in ootmoed, al kunnen we het niet, maar uw naam nog herkennen. Want gij zijt tot de God van ons leven en bij wie al onze paden zijn. U wil ook in de avond ons nog bekrachtigen, nog lust en opgewektheid. Nog licht in uw getuigenis geven. Opdat we uw woord mochten uitdragen naar de zin en mening van de Heilige Geest. En dat we nog tot de ere van uw naam en tot de verhoging van Christus mochten spreken. Maar ook naar het hart van Jeruzalem. En dat uw volk er nog onder gesticht en onder gebouwd. En er nog onderop gewekt mochten worden, opdat de blijdschap des Heeren onze sterkte mocht zijn. En dat uw volk er nog winsten mee mag doen, en dat het voor onze eigen zielen nog mocht zijn tot een innerlijk vermaak, om van Gods werk nog getuigenis te mogen geven. Dat zonders nog bekeerd, droggronden ontdekt. Het dat ge die arm nog ontbloten mocht. Opdat Satans rijk nog ingekort. Ook onder ons geslacht en kinderen. En dat uw koninkrijk nog komen mocht over de lengte en breedte der aarde. De zieken en kranken, de wettig verhinderden. Die in de ziekenhuizen verpleegd en in gestichten opgenomen. En zoveel ouden van dagen die met ons niet meer vergaderen kunnen. We dragen ze allen op aan het gerommel weer ingewonden. Wees nog een vriendelijk ontfermer. Geef nog eens een bewijs van uw gunst. Ook in dit avontuur. Opdat onze zielen nog eens sterk mag worden, dat de hel beschaamt, dat uw volk nog verkwikt, en dat we samen nog door uw daden verblijd mochten worden, en dat alles in de wegneming van onze zonden, en dat tot roem van vrije genade, om Christus willen, amen. We zingen nu met elkaar van Psalm 140. drie versjes. Het eerste, het zesde en het zevende vers. Inmiddels zal gecollecteerd worden voor de school. O Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Behoed mij voor des wreedaars handen, voor dwingelandij en woest geweld. Ik dacht in mijn verdriet te smoren, dies riep ik, Heer, gij zijt mijn God. Neem mijn smekingen ter oren, verzacht in het eind mijn droevig lot. O Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil gestrekt. En in de strijd daar het elk bemerkte, mijn hoofd als met een schild bedekt. Het eerste, het zesde en het zevende van Psalm 140. vanavond uw aandacht voor het woord des Heeren, dat ge opgetekend kunt vinden in het Hooglied van Salomo, het 4e kapitel, het 4e vers, waar Gods woord al dus luidt: uw lippen, uw hals is als Davids toorn, die gebouwd is tot ophangen van wapentuig, waar duizend rondassen aan hangen, altemaal zijn de schilden der helden. Tot dusverre. Geliefden, het is niet zonder reden en niet zonder grond dat de kerke God in Efeze 6 wordt opgewekt om de gehele wapenrusting God aan te doen. Wat het leven van Gods volk is, we hebben daar iets van gezongen uit Psalm 140. Banden waarin hij gekneld lag. Ja, zelfs in het 6e vers, daar zegt die man dat een meende zelfs in zijn verdriet te smoren. Dus het is erop aangekomen. En dat is nu een stuk uit de geestelijke strijd van het volk van God. Van boven, van rondom en van beneden. Het is een aaneenschakeling van strijd en het is voor Gods kerk hier een worstelperk, wanneer je denkt aan een Jacob aan Peniel, waar geleefd in Gods getuigenis en een man worstelde met hem. Wie die man geweest is, dat was God zelf, die om zijn recht kwam. Want bij al de genade die God aan die man bewezen had, was het goddelijke recht voor hem persoonlijk in de toepassing en in de toe-eigening nog niet voldaan. Het ligt wel voor Gods kerk mensen voorwerpelijk in Christus vast, maar om het onderwerpelijk deelachtig te worden voor ons eigen ziel, dat is wat anders. En toen die man met Jacob worstelde, toen heeft Jacob ook met God geworsteld. En die strijd die is zo zwaar geweest en zo bang, dat hij gezegd heeft: ik zal niet laten gaan, tenzij dat ge me zegent. Jacob die heeft daar gevoeld dat er wat gebeuren moest. En dat het anders kwijt was. Het is niet zo makkelijk, mensen. Nee. Het is niet zo makkelijk. In onze dagen weten de meeste mensen die, zoals ze zeggen, die gelukkig zijn, daar niet vanaf. Daar zijn ze totaal en totaal vreemdelingen van mensen. Maar God die leert zijn volk om door vele verdrukkingen in te gaan in het koninkrijk Gods. En wanneer je dan denkt, geliefden, aan wat Christus gezegd heeft in Johannes 17. Vader, ik bid niet dat ge ze uit de wereld wegneemt, maar dat ge ze verlost van de boze. Want ze leven hier in een boze wereld. En van rondom worden ze aangevallen door boze mensen. Dat Gods volk wel eens gaat bidden met de kerk. Verlos mij van het ongoedertierne volk. Van de man des bloeds en des bedrogs. Zo benauwd kunnen ze het je wel maken op de wereld, die vijanden. En de godsdienstigen, die zijn in het algemeen nog veel erger als de goddelozen. En waarom? Och, de wereld en de godsdienst haat Gods volk. Ze haten dat volk. Ze draaien er oog ervoor om. En ze zullen al de pijlen die ze maar bij elkander kunnen krijgen, die zullen ze aangrijpen om de zielen van dat volk te doorpriemen. En dan, daar is nog wat anders op de wereld dan de vijanden die ze benauwen. Ze dragen een vlees en een bloed om. Dat zit er werd Gods niet onderwerpt en ook niet onderwerpen kan. Het vlees dat beheert tegen de geest, zegt een apostel. En het zijn de vleeselijke beheerlijkheden die krijg voeren tegen Gods kerk. En die strijd die is menigmaal zo moeilijk en zo zwaar. Omdat die oude natuur en dat vlees en bloed nooit bekeerd zal worden. En van onderuit de hel, mensen, daar is die vijand, die Satan, die duivel, die daarom gaat als een briesende leeuw, wie hij zou mogen verslinden. En u raakt dat volk van die vijanden niet af, zolang als ze hier op de wereld zijn. Een mens die zou soms denken, ik zal dat maar heel eenvoudig zeggen, een mens met genade, als nu eens eindelijk eens tot bewustheid mag komen, dat een genade van God gekregen heeft. Want dat is ook een vraag. Of God met de mens begonnen is, of dat hij met God begonnen is. En er zijn mensen die liggen daar jaren over te tobben. Jaren. En dan zeggen ze, als ik dat nu eens wist, als dat nu eens helder voor me was. En als God dat nu eens eenmaal geeft aan dat volk, En God die gaat er nu eens mee door. Dan stelt het dezelfde voor dat een tunnel wel eens een beetje rust op de wereld zou krijgen. Want nu weten dit, dat God met hem begonnen is. Soms de genade van de vergeving der zonden, de vergevende daad. Soms nog de verzekerende daad, door de verzegeling des geestes. Dus, daar zou ik zeggen, daar heb ik toch eindelijk wat onder mijn voeten en ik heb toch eindelijk wat in mijn hand. Om stil en rustig te gaan leven, de laatste dagen van mijn leven. Maar het is allemaal misgerekend. Toen Jacob voor Farao kwam, toen zei die oude man weinig en kwaad. Zijn de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen geweest. Het is hier het land der rusten niet voor Gods kerk. Daar blijft een rusten over voor het volk van God. Maar hier blijft het voor Gods kerk een strijdperk. Maar nu lezen we in onze tekst vanavond. Uw hals is als Davids toorn die gebouwd is tot ophangen van wapentuig, waar duizend ronddasten aan hangen, altemaal zijn de schilden der helden. Uw hals, dat is het eerste wat vanavond onze aandacht hier vraagt. Wat de hals van een mens is, dat weten we. Dat is dat deel dat God gegeven heeft tussen zijn hoofd en tussen zijn lichaam. Dus door de hals wordt het hoofd met het lichaam verenigd. Door de hals in de tweede plaats wordt spijs en drank neergelaten in onze maag. Is er nog wat meer van die hals te zeggen, uitwendig? Ja, want door die hals scheppen we lucht en ademtocht. En dan is er nog wat, en dat is tenslotte dit, dat als een mens een hals heeft en een zware hals heeft, een sterke hals heeft, dat een dan in staat is om lasten te dragen. Uw hals is als Davids toorn. Het wijst, geliefden, op het geloof van Gods kerk. Want het geloof dat verenigt ons met Christus. En het is door het geloof dat we naar luid van Johannes 6 het vlees en het bloed van de Zoon des Mensen kunnen eten en drinken. En het is ook door het waarachtig geloof dat de mens in zijn leven een ademtocht mag scheppen. En het is door het geloof dat er geoefend wordt, door de druk en door kruis en door wederwaardigheden, waar het leven van Gods volk vol van is. Uw hout is als David's torenstatus. Er zijn sommige oudvaders die menen dat hier gedoeld wordt op de geschiedenis die we hebben in 2 Samuel 5. De inneming van David van den burcht Sion. Zoals je weet, uit Gods getuigenis was die burcht in de hand van de Jebusieten. Daar was ook in die burcht een koning. Daar is wel enige grond in Gods getuigenis om te geloven dat die man nog door God bekeerd is en dat God daar zijn genade nog aan verheerlijk heeft. Want David die had al 7 jaar gewoond in Hebron en als koning geregeerd voordat hem die burg Sion had ingenomen. En toen ze hem geroepen hebben vanuit Jeruzalem en David opgetrokken is om die burg in te nemen, toen hebben ze vanuit die burg tegen hem gezegd: de lammen en de blinden die zullen u afwijden. Met andere woorden, je komt er nooit in. Maar David die heeft hem veroverd. En die koning die is onderworpen geworden, die heeft zelfs voor David gebogen, die heeft David zelfs lief gekregen. Arauna, dat was de naam van die koning, zoals je dat later in Gods getuigenis terugvindt na de volkstelling, dat David op de dorstvloer van die Arauna geofferd heeft. En die man die was zo gewillig, die wou alles voor niemendal aan David geven. Dan kan je zien wat God bewerken kan met de mens. En de grootste vijand, als God zijn genade eraan verheerlijkt. En nu zijn er verklaarders die zeggen dat op die burg Sion, dat daar een toren was. En dat die toren daar gebouwd is tot ophangen van wapentuig. Waar 1000 ronddassen aan hangen, altemaal zijn de schilden der helden. Hoe dat zij, we kunnen het niet bevestigen. Er zijn ook andere godgeleerden die brengen ons terug naar Nehemia 3. Daar wordt ook van een toren van David gesproken. En sommigen die zeggen dat we moeten denken aan die toren die daar door David expres gebouwd is tot opgangen van wapentuig. Er is weer wat anders in die tekst verder dat ook onze opmerking verdient. Want daar wordt gesproken van Davids toren die gebouwd is tot opgangen van wapentuig. Als je wapens ophangt, dan zijn ze buiten dienst. Als je wapens opneemt, Dat is een bewijs dat het oorlog is en dat de mens moet gaan vechten. Maar die schijnt David, die schijnt daar een toren gehad te hebben. Waar verschillende wapenen werden opgehangen. Die daar bewaard werden wanneer er vandaag of morgen een oorlog kwam. En de vijanden in het land vielen. Dat ze gedurig klaar zouden zijn. Dat ze toch een plaats hadden waar ze de wapenen vandaan konden halen. En dan staat er waar duizend rondassen zijn. Moeten we nu precies aan het woord duizend hier denken? Nee. We hebben hier volgens onze godgeleerden te denken aan een zeer groot getal van wapenen die aan het volk van God zijn gegeven. Er wordt in de Bijbel gesproken van een schild, van een rondas. Daar staat zelfs in Psalm 149 dat een tweesnijder scherp zwaard in de mond zal wezen. Dat behoort ook tot de wapenen, tot die duizend wapenen. En dan altemaal zijn de schilden der helden. Je kan wel begrijpen, in generaal geliefden, als het oorlog wordt en als het tot vechten komt, dat de mens wat hebben moet. Vandaar dat elk land dat moet zijn soldaten hebben. Elk land dat moet zijn leger hebben. Daar moeten altijd jonge mensen zijn die geoefend te worden tot de strijd. En wanneer er vandaag of morgen wat gebeurt, dat het hoofd van het land ze op kan roepen onder de wapens. En in de tijd van vrede, daar moet ook voor verschillende wapens moet er gezorgd worden. Vroeger, in vroeger jaren, dat is tegenwoordig allemaal vanzelf anders. Maar in vroeger jaren, dan kan, weet je misschien nog wel ook hier, denk dat was in andere landen ook zo, dan had je verschillende plaatsen waar je een huis had, dat noemden ze een kruithuis. Dat zat helemaal vol met kruid. Dat er zulk een huis werd ook bewaakt door de soldaten bij dag en bij nacht. En nu staat er waar duizend rondassen aan hangen. Altemaal zijn de schilden der helden. Als je nu in de historie van David gaat lezen, dan zou je dat bemerken, daar is een kapitel in de Bijbel. Dat spreekt over de helden van David. En daar waren er drie bovenal aangeschreven als voorname helden. Daar staat achter die tekst, dit zijn de helden van David. En dan staat er ook in datzelfde kapitel van die anderen, ze kwamen niet tot de eerste drie. En er waren er drie die hebben met gevaar van de leven het water gehaald uit de bornput van Bethlehem. Ze hebben bij David gebracht, maar hij weigerde om het te drinken. En toen heeft David dat water uitgehouden voor het aangezicht des Heeren. Dat was om zijn dankbaarheid te betonen. Om God erin te herkennen voor de moed en voor de dapperheid en voor de kracht die hij aan die helden had gegeven. Gods kinderen, dat zijn de helden. Dat zijn de helden die het slijk der straten zullen treden. Wanneer je die tekst vanavond leest, dan komen er vanzelf verschillende vragen komen er naar voren. En dan moet je zeggen, och, zou nu die tekst eigenlijk niet een beetje overdreven zijn? Overdreven. Want Christus die spreekt hier van zijn kerk, van zijn volk, van zijn uitverkorenen. En nu zegt er van die kerk dat er hals is als Davids toren, die gebouwd is tot opgangen van wapentuig. En als u die kerk eens beziet in dezelfde, wat zijn ze dan toch? Zwak van moed en klein van krachten. En dat de stof van jongs af zijn geweest. Zou er een kind van Gods neiging erbij durven stellen vanavond? Zou er een zijn die zou kunnen zeggen, daar behoor ik nu bij vanavond? Daar zijn er op de wereld wel, oh ja. Daar zijn er zoveel die ijveren, zeggen ze, voor God en voor zijn zaak. En die zo krachtig zijn in derzelfde. Die zo sterk zijn in het geloof. Die zelfs geen vrezen hebben voor de dood. Maar de grond, geliefden. De grond. Natuurlijk. Als je deze tekst beziet vanavond. Waar kan je dan met die tekst het beste naartoe gaan, denk je? Naar Simson toen hij lag aan de holige plaats van Levi? Nee. Maar met die tekst gaan we vanavond naar Hebreeën 11. En daar zegt een apostel, het geloof dat is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet herziet. Door hetzelfde hebben de oude getuigen is bekomen dat ze God de behagen. En dan wordt die Hebreeën 11, al die geloofshelden, die worden ons daar voorgesteld. En dan wordt het geloof van die mensen dat ze hebben mogen oefenen, dat wordt daar tot de roem van Gods genade. Wordt ons dat meegedeeld. En hoe dat het God behaagt om de zwakken te sterken. Hoe het God behaagt om zijn volk als helden te stellen hier in het midden van zijn kerk. Daarom die mensen in Hebreeën 11, die worden allemaal genoemd helden des geloofs. Een Abel, een Noach, een Abraham, een Isaac, een Jacob, een Mozes. En aan de slotte dan zegt een apostel, en zou ik dan verhalen van Jefta, van Barak, zou ik dan verhalen van Samuel, van David. Hij wou zeggen, als ik dat allemaal van stuk tot stuk moet gaan vertellen en gaan beschrijven, daar is geen einde van. Maar we zouden zeggen, vanavond, wat we hier te verhandelen hebben, dat is nu de nieuwe mens, geschapen in Christus Jezus. Want vanzelf, mensen, Gods volk, dat ga ik vooraf zeggen vanavond, Gods volk, dat oefent veel meer geloof dan dat ze dat zelf kunnen geloven en dat ze dat zelf kunnen bekijken. Ik zal maar een werkstempel uit de Bijbel nemen, even om te vertonen, te verduiden. De Heer Jezus die liep op het water. En Petrus, die vurige Petrus, die een hart had vol brandende liefde tot de Heer Jezus, die zegt, Heer, gebied mij om tot u te komen. En die man die kon niet gauw genoeg bij de Heer Jezus komen. Wat een lieve gestalte. Wat een lieve gestalte. Die hing met schrijven niet op stap, die man. Nee, hij zegt, Heer, gebied. Wat heeft die man toch een hoogachting voor die Christus gehad. Wat heeft hem toch een liefde zijn ziel ervoor gehad. Om jaloers op te wezen. Zijn hals was als David's toren. Ja, en soms zou je zeggen, ik had dat wel eens willen zien en wel eens willen bekijken, hoe dat die Petrus zo vermandig daar over dat water stapt. Als wij zouden proberen, denk dan maar over het ik zou niet graag een voetje op het water willen gezet hoor. Oh nee. Maar die man die liep daar over het water. Maar daar op een ogenblikje. Daar kijkt hij op de golven in plaats van op de Heer Jezus. En daar gaat hij zinken. En toen heeft die man een kort gebedje gedaan. Je bent er weinig die zo'n kort bidden. Ik ook niet hoor. Want ik wil het ook de meeste tijd mooi maken. Ja. Maar die man die ging een kort gebedje doen. Heer behouden, want ik verga zich. Waar zou nu meer geloof geoefend hebben, denk je? Toen het nog water liep of toen het ging. Waar heeft het meeste geloof geoefend? Ik denk toen hij ging zingen. Toen hij ging zinken. Kan je dat bewijzen? Ja. Dat kan men daarmee bewijzen, mensen. Toen Petrus ging zinken. Toen ging zijn kracht hem ontvallen. En toen heeft hem geloofd. Toen hij gevoelde dat hij ging zinken. Dat er één was die hem helpen kon. En één was die hem verlossen kon. En dat is geloof. Dat is nu de oefening van het geloof. De verzaken van onszelf. En het kinderlijk vast geloofsbetrouwen. God die helpt in nood. Is in Sion groot. Als Gods volk in de hemel mag komen, en die komen er vanzelf. Als Gods volk in de hemel zal komen, dan zullen ze de eigen verwonderen over de genade die God ze hier in dit leven heeft geschonken. We gaan veel met een gebogen hoofd over de wereld, dat is waar. En wat voor leven heeft Gods volk de meeste tijd? Als je dat nu aan die zielen vraagt, dan hebben ze de meeste tijd een veroordeeld leven. Veroordeeld. En dan zeggen ze, Heere, wat moest ik wezen? En wat ben ik? Je mag wantrouwen. Kleine gedachten van je hebben. Het is maar gedurig in de leven verkeerd. En toch mensen, toch. Dat volk dat doet net als Petrus. Als ze in de keuken eens lopen. Of op de straat of in het land. Of op het werk. Of op de bed. soms. Dan doen ze soms wel eens een schreeuw tot God. Veelal zonder woorden, mensen. Veelal zonder woorden. Ik denk, er zitten hier nog wel mensen vanavond. Ze hebben dat tegen mij niet gezegd. Moet je goed begrijpen. Maar dat weet ik wel hoe dat is en hoe dat gaat. Ik denk dat er hier nog mensen tussen zitten. Die de eigen zo veroordelen en zo afkeuren. Dat ze zeggen, het is toch niks met me. Het is toch niks met me. Als ik dan overal naar andere mensen kijk. Met blije gezichten. Opgewekt. Als ik dan andere mensen hoor praten en andere mensen hoor bidden, wat een stumper en wat een stakker ben ik toch. Dat denken ze. Maar zijn zulke stakkers en zijn zulke stumpers? Dat moet je eens gaan onderzoeken in Psalm 72. En er staat in Psalm 72 hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn ogen. En dat zijn over het algemeen mensen. Die weinig met andere mensen praten. Die daar te benauwd voor zijn. Die daar te bevreesd voor zijn. Die zoveel binnenpraters gedurig hebben. Maar die toch wel eens tot God spreken. En die toch wel eens tot God schreeuwen. En die er hart voor die God wel eens openleggen. Die wel eens instemmen met een dichter in Psalm 38. Maar wat klaag ik, Heer der Heeren. Mijn beheren is voor u in al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet. Uw angst is als David's toorn. Sterk was die toren van David. Die toren die stak in de hoogte. Die toren die was zichtbaar. Daar werd naar die toren gekeken. Met belangstelling en met verwondering. En als er nu hier staat, uw hals is als David's toorn. Dan wijst dat op de dapperheid, op de kloekmoedigheid van Gods kerk. En op dat geloof dat de wereld overwint. Dat geloof dat God zelf in de harten van zijn volk heeft geschonken en gewrocht. Door zijn heilige geest dat geloof dat door de liefde is werkende. En dat geloof dat overwint de wereld. Dat geloof dat wel eens achteraan mag komen. Dat geloof dat zelfs wel eens op God verlaat. En dat geloof dat rust in God door Christus. Uw hals is als David's toorn. Die gebouwd is tot ophanging van wapentuig. Waar duizend rondassen aan hangen. Altemaal zijn de schilden der helden. En dat wil nu zeggen, mijn geliefden, dat Gods volk, uw hals is als David's toorn, dat volk. Ge heeft een onberouwelijke keuze in haar leven gedaan. Nadat God die keuze in haar hart door zijn geest gewerkt heeft, toen hebben zij ook gekozen. En ik moet je vanavond maar eens vertellen of je één voorbeeld in de waarheid hebt van een persoon die er ooit spijt van gekregen heeft, dat hij zijn hals heeft mogen buigen onder het juk van Christus. Kan je één voorbeeld ervan opnoemen? Is de keuze die dat volk heeft mogen doen in haar leven, is die keuze oprecht geweest of onoprecht? Oprecht. Want David die zegt, u kiest mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Willen ze naar de wereld terug? Willen ze naar de zonde terug? Willen ze naar de duivel terug? Nee. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heilkracht en heilensieradien. Natuurlijk, ze moeten meer en meer licht van de hemel over de zaken krijgen. Ik zal je zo'n voorbeeld, een eenvoudig voorbeeld geven uit de waarheid. Hoe opgewekt kan een eerst beginnende zielen en een zoekende zielen die in de lokkingstijd verkeert, hoe aangenaam en hoe blijmoedig kan hij zingen, uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdeeld. En dat menen ze. Want ze hebben in die tijd alles voor God over. Ze willen er alles aan opvolgen. Ze hebben God lief en ze hebben zijn volk lief. En ze hebben zijn dienst lief en zijn inzettingen lief. Ze hebben een vermaak in Gods geboden. Dat is Gods kerk. Maar hij nu 20 of 30, 40, 50 jaar op de weg mag wezen. Dan krijgen zielen, die krijgen ander inzicht in die liefdedienst als dat ze vroeger gehad heeft. Want in de eerste tijd, uw liefdedienst, dan dachten dat was de wederliefde, die in zijn hart zich openbaarde tegenover de Heer. De wederliefde. Onze oud, ik heb in Engels alles gezocht naar een woord, zo vaak men kan het nergens vinden. Onze oude die spraken van de weeromstuitende daad. Van de weeromstuitende daad. Als er soms eens iemand een woord daarvoor vinden kan, dan hou ik mezelf een aanbevolen om dat eens te mogen weten. Want dat zijn van die wonderlijke woorden die we in onze Hollandse taal hebben. De weeromstuitende daad. Maar hij nu die jaren op de weg naar de hemel mag wezen. Of u dat nu allemaal geloven kan of niet geloven kan. Maar dan krijgt de ziel hoe langer hoe meer licht. En dan komt er een tijd in zijn leven dat hij zichzelf voor God als een liefdeloos mens gaat kennen. En hij zegt er wel eens, zou er ooit een kruimeltje liefde in mijn zielen geschonken zijn. Werkelijk. Maar dan gaat een Heere die gaat op zijn tijd je wel eens licht geven over de zaak. En waarin bestaat dat dan, mensen? Uw liefdedienst. Dan krijgt u te zien dat de liefdedienst is van de Vader, de liefdedienst van de Zoon en de liefdedienst van de Heilige Geest. Want er staat niet in die psalm, David die zegt niet, mijn liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Maar die zegt, uw liefdedienst die heeft me nog nooit verdroten. Maar blijf er nog geen erg in af. Nog nooit. totdat de Heer zelf de ogen ervoor had open. En dan zeggen ze, heren, wat een wonderlijke zaak toch. De liefde des vaders, de liefde des zoons, de liefde des heiligen geestes. Dat nu die liefdedienst is. En die heeft me nog nooit verloten. Want als dat nu weer eens levende voor dat volk mag worden, dan gaan ze allemaal bijtekenen. En ook, oh, dan worden ze opnieuw, worden ze aan die God weer verbonden. Wat krijgen ze dan toch een hartelijke liefde tot die God? Dat ze met David in Psalm 18 zeggen, hartelijk zal ik je lief hebben. Heer, mijn sterk. En dan zeggen ze, och, kon ik je nu altijd eens zo hartelijk beminnen en eens altijd zo hartelijk lief hebben, als dat de beheerde van mijn zielen is. Want o, lieve God, je hebt het nog nooit een keertje verkeerd gedaan. Je hebt het altijd nog goed gemaakt en wel gemaakt met jezelf. In hem mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden. En de Heer is het deel mijner erven, daarom zal ik op me lopen. O, wat krijgen ze sommige tijden in hun leven, wat krijgen ze toch krediet voor die God. En wat krijgen ze een hoogachting voor die God. En een betrekking op die God om dat lam te volgen, waar dat het ook heen gaat. En het is geen wonder, geliefden, dat de beheerte zo verlevendigd wordt in de harten. Ik zal hem nooit vergeten, hem er wel vergeten, al mijn hoop en al mijn lust. Dan is het geen wonder dat ze tot de ere van die God de harten van de willigen gaan hangen, gaan nemen. En dat ze gaan zingen met David in Psalm 4. Gij hebt het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Als zij door aards geluk verheven, bij koorn en most wel lustig leven, in hun overvloed verblijf. Het is het vierde vers van Psalm 4. die gebouwd is tot ophang van wapentuig, waar duizenden ontdassen aan hangen, altemaal zijn de schilden der helden. Als je nu eens denkt, mijn geliefden, je leest van de Heer Jezus in de hof van het Gethsemane, het hoofd van de kerk, en in zware strijd zijnde, bad hij te ernstig. En als je nu eens denkt aan de voorbeelden in Gods getuigenis, van sommige van Gods kinderen, wat hebben die mensen geweld mogen doen aan de op de poorten des hemels? Daar kwam een Anna, die kwam in de tabernakel, Hanna kwam in de tabernakel, daar bij Eli. En daar lag ze om de zielen voor God uit te storten. En die oude man, het was een bekeerde man, maar ook zo ver van huis af. Die dacht dat ze dronken was. Dat ze dronken was. Harde woorden tegen haar gezegd. Maar die vrouw die was, die zei, ik ben niet dronken. Maar dat was een vrouw, zei ten Heere, bitterlijk bedroefd van ziel. En toen heeft ten Heere de boodschap aan die vrouw gegeven, dat ze op een gezette tijd een kind zou krijgen. Zo'n geweld heeft die Hanna met die schilden en met die rondassen gedaan aan de poorten des hemels. Jacob, die heeft er ook gebruik van mogen maken. En Paulus, nadat hij opgetrokken was tot in de derde hemel, driemaal heb ik de Heere gebeten om van die scherpe doorn en van in engel des Satans verlost te worden. En u heeft ten Heere tegen die man gezegd, mijn genade is u genoeg. Die heeft veel meer gekregen dat er gevraagd heeft. En de gemeente in Jeruzalem, die had de biddag toen Petrus in de gevangenis zat. Daar ging gedurig gebed voor die man op de God. Heeft God de deuren van de gevangenis niet opengemaakt? Is Petrus niet verlost geworden op het gebed van de kerken Gods? En we zingen in Psalm 22, in de oude rij van dat een biddende, werden ze van druk bevrijd. Ze hoopten op Gods goedheid allen tijd. En gij bewees en vroeg en de spade uw genade. En mijn geliefden, als nu Gods volk eens terug mag kijken in de weg en in de pad, wat zijn er dan al vele malen geweest dat God ze geholpen heeft. Hij redt mij keer op keer, zou ze durven ontkennen? O nee. Ze durven het niet ontkennen. God die heeft ze wel eens een gebed geschonken. En God die is wel eens voor de ziel geweest. Als een verhorend God. En een God die antwoord gegeven heeft. Wil je wel geloven mensen, daar is in het leven van de kerk veel meer. Wat zij onopmerkzaam voorbij gaan, dan daardoor er opgemerkt wordt. Dan dat daardoor er opgemerkt wordt. Ik vroeg gisteren nog aan een oude man, die naar de kerk kwam gisteravond. Ik zei, ben je er ook nog? Hij zei, ja, zei die oude man. Maar hij zei, ik moest eigenlijk in de gevangenis zitten. Ja. Maar hij zei, ik ben eigenlijk geen mens om in de kerk te komen. En die man met tranen in zijn ogen. Werkelijk. Ik dacht, je bent wel toch met die zo ver vandaan. Nee. En dat wil niet zeggen dat de mens uitwendig in de zonde moet vallen of in de zonde terechtkomt. Nee, maar inwendig geliefd voor het aangezicht des Heeren. En dat nu eens mag beseffen waar dat God er nog voor bewaart van dag tot dag. Dat God hem omtuint. Dat God nog zoveel weldaad naar een mens te kosten legt. Want wat heb je niet, zegt een apostel, dat je niet ontvangen hebt. Wat een weldaden en wat een bemoeienis. Voor jezelf en voor je gezin. Zouden daar niet verwonderd moeten worden? Zouden dan niet elke dag in stof voor God moeten vallen? En zeggen, Heere, wat onderscheidt me toch. En ik zal het u maar precies zeggen zoals de meeste tijd is. Onze gebedjes, dat is maar lippenwerk. Ons hart, dat is er zo ver vanaf. Zo ver vanaf. Dat we zeggen, oh God, dat ik toen al eens een recht gebedje doen mag. En als ik toen al eens een hartelijk gebedje doen mag. Niet om er wat mee te verdienen, maar je bent het toch zo waardig. Je bent het zo waardig om gediend, geëerd, geliefd, gevreesd, geprezen te worden. En nu moeten ze zo vaak, moeten ze het koud en dor. En gevoelloos moeten ze doen. En dat nu toch die groot en die hoge God. Om het gebed van de middelaar. En om de arbeid van die borg. Dat hem toch die kerk wil bewelddaden. Uit die fontein der hoven. En uit die put der levende wateren die uit Libanon vloeien. En dan, oh, dan zegt hier die tekst, u als is als Davids toren die gebouwd is, tot opherhang van wapentuig, want God die voorziet zijn volk van wapen. Ze mogen met Jesaja 50, met de moeder, wel eens een woord ter rechtertijd spreken. Ze mogen mekander nog wel eens tot een hand en een voet zijn. Ze mogen mijn kanden nog wel eens meenemen aan de troon van Gods genade. Ze mogen mijn kanden nog wel eens als een middel in Gods hand oprichten. Ze mogen nog wel eens wat zeggen. Wat nog tot opwekking en tot bemoediging is. In het tranendal en in het meezeg van dit leven. Wat in de binnenkamer geschiet, dat wordt op de daken nog wel eens gepredikt. En we hebben zoveel juwelen mensen die nog spreken zoals nadat ze gestorven zijn. Ik vond van de week nog een boek, een oud boek uit Engeland, in Toos nog een plaats. En in een zeker gedeelte van dat boek waren allemaal spreuken opgenomen. Van Rutherford, van den Jan en van zoveel van die godzalige oudvaders. En ik heb er enkel opgeschreven vanwege de waardij ervan, vanwege de kostelijke inhoud. Zomaar enkele woorden, soms enkele regels, maar zoveel in besloten. En dan moeten mensen wel eens zeggen, Heere, wat ben je toch goed geweest om die mensen toch zoveel licht te geven, dat ze dat hebben mogen uitdrukken. En daar zijn allemaal dingen voor de wijze en verstandige verborgen. En de kinderkens geopenbaard. Rutherford die zegt in een spreuk daar, dat het niet Gods wil is dat zijn volk de leven lang aan zijn borst leunt. Maar dat ze door de barre koude heen moeten. En door vele verdrukkingen en door veel zielenstrijd. En ik, als ik een spreuken dan valt bij mij zijn plat op. En hij zegt dan, oh God, dat is nu de kleding. En dan ga je God herkennen. Alleen die man nu al 300 jaar in de hemel en 400 jaar. Dat die man dat allemaal heeft mogen schrijven. En heeft mogen spreken. Oh, mensen, onderzoek toch de waarheid. Onderzoek toch de geschriften. Naast Gods woord. Niet boven, maar naast Gods woord. Want in zoveel zielsgevallen hebben die mensen raad gegeven. En onderwijs gegeven. En hij dan ook onder ons bij zoveel jonge mensen komt. Die geen boek in huis hebben. Geen lust hebben. Alleen de pres. En soms een magazine wat ze hebben. Maar oh, die juwelen die we hebben mensen werken. En die we niet kunnen missen. Want God heeft die mensen die genade geschonken om dat neer te schrijven. Werkelijk. Opdat ze ons nu hier in de tijd van hongersnood nog tot een hand en een voet kunnen wezen. Oh, er zijn, daar staat hier waar duizend rondassen aan hangen. En nu krijgen ze allemaal een rondasje. De ene wordt hiervoor gebruikt en de ander wordt daarvoor gebruikt. Altemaal zijn de schilden der helden. Helden der helden. O, weet je wat de betekenis van dat laatste deel is vanavond? Dat betekent dit. Dat God zelf het schild van zijn kerk is. Zijn wezen. Zijn eigenschappen. Zijn deugden, zijn volmaaktheden. Dat zijn die schilden der helden. Die schilden der helden. We zijn vanavond begonnen met het zingen van dat lieve versje uit Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, meneer, mijn vaste trouw. Ik heb, toen ik 16 jaar oud was, het ook op een zondag eens mogen zingen, op een zondag. En hij zag van Sion neer. De woonplaats van zijn Heer. En hoorde mijn gebed. En in de dadelijkheid gaf God uitkomst. In de dadelijkheid zijn de schilden der hel. O, en die schilden in het Oude Testament en bij die oude wolken, die waren sterk ook. Want die werden van ijzer gemaakt. En er hing er koper, hing er over. En ze blonken ook. En nu blinkt God voor zijn volk ook wel eens. En zijn deugden die blinken ook wel eens. Want ze krijgen toch God lief boven alles mensen. Er zijn toch tijden voor dat volk. Al ben ze nog zo hard gezind. En dan moeten ze nog zo duizend keer zeggen. Hoe kleed mijn ziel aan stof. Maar als erop aankomt dan heeft God toch de hoogste plaats. In het hart van zijn huisgenoot. De hoogste plaats. En nou zijn ze blij met God en met zijn deugden en met zijn eigenschappen. En nou soms als ze dan eens een ogenblikje. Maar dat moet weer eens nodig wezen. Want God die doet niet, die doet dat niet, dat er niks is hoor, dat moet je niet geloven. Oh nee, maar als er dan weer eens, als dan de nood op het hoogst is. En hij mag dan zijn sterkte nog eens aangereikt. En nog eens vrede met God maken. En je mag dan God nog eens aanspreken, kinderlijk. Ja, zoals een vaderlijk voor zijn volk zorgt. En vaderlijk aan zijn volk gedenkt. En dan kan je niet geloven, mensen, wat die deugden en die eigenschappen voor hun waarde en voor hun betekenis krijgen. Zijn de schilderende helden. Ja, en dan worden ze helden die het slijderstraten treden. David die zegt, dat hebben we gelezen vanavond. Met een God spreek over een muur. En met hem dringen door een bende. En toen hij als jongen geroepen werd om naar die Holia te gaan. Naar die grote reus. Saul zei, je moet een pakje maar aan doen. Dat is dat makkelijker geweest. Maar dat ging niet een pakje. Die kon er niet in lopen. En met een herder. En een tasje bij met 5 steentjes van de beest. En hij zegt een die God.
Hoe zullen we denken?
Die God die me van de hand des leeuws en des beers verlost heeft. Die zal me nog verlossen van die onbesneden vriendspijn.
Toen kreeg je een sacrament van de besneden sterk. Heb je dat gemerkt?
Ja. Dat hij besneden was en die man niet. Dat hij het teken van Gods verbond had. En dat die man dat mist.
Hij nog een anderen?
Ja, ja. Want diezelfde nacht, zegt Paulus, heeft een engel Gods bij me gestaan. En hij was het een wind en een storm op het water. Zo heen dagen en weken hadden we de zon of de sterren te meer zien. Maar deze nacht, zegt hij, heeft er een heilige engel bij me gestaan. En we komen allemaal aan de overkant. En dan moet je maar een beetje gaan eten. En dan moet je zo met dat bordje op en neer gaan. En ze maar elk ogenblik dat ik kapot geslagen kan worden. Maar dat is geloof. Hij nog een ander schilden der helden. Hij nog een ander. Ja, maar nu niet Paulus. En nu niet David. Maar dan gaan we dan anders naar de vrouwtje toe. In Matthäus 5. Met dat arme kind dat van een duivel bezeten. Heere help me, Heere help me, zijn de schilden der helden. Er is nog een andere vrouw in de wereld, die had 12 jaar de voet des bloeds gehad. Maar ze zegt, als ik de zoon van zijn kleden maar aan mag raken, zijn de schilden der helden. Misschien heeft hij gedacht dat er schilden der helden waren vanuit. Misschien heeft hij gedacht. Oh, ik hoop dat er nog een arm mens vanavond nog een beetje moed uit krijgen mag. Die zo moedeloos is. Dat hij zegt, oh God, zou het nog ooit doen aan deze God. Zou ik nog ooit bekeerd kunnen worden. Zou ik nog ooit zalig kunnen worden. Zou het me nog ooit de beurten kunnen vallen. Dat God is wat tegen me zal zeggen. En dat God mijn armen meer gebogen ziel nog eens op zou richten uit de slijt. Ja. Zijn de schilden der hel. Schilden der hel. Zelfs aan het kruis is er ook nog een. Zelfs aan het kruis is er ook nog een. De schilden der hel. Dat is een arme man. Die met zijn ene voet al in de hel staat. Maar die dat scheelt en dat erom dat nog gebruiken mag. Heere, zegt en gedenkt mij. Als geen uw koninkrijk zo gekomen bent. Heeft het verloren? Heeft het verspeeld die man? Nee. Voorwaar zeg. Heden zult ge met mij. In het paradijs. Schilden der helden. Nooddruftigen. Zal hij verschonen. Aan armen uitgedaan. Zijn hulpe ter verlossing toon. Hij slaat hun zielen aan. Als hun geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo, hun bloed, hun traan en hun lijn zijn dierbaar in zijn oog, schilden der helden. O ja, soms aan een maas er wel eens beuk op de helden. Soms maken ze wel eens beuk op de hel. Dat ze zeggen, maakt u van hier al mijn vijanden. En David die zegt, is in de naam des Heeren dat ik de vrouw heb. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heeren vertellen. Schilden der hel. U houdt. Dat is geloof. is als Davids toren, die gebouwd is tot opheffen, tot ophangen van wapentuig. Tot ophangen, niet om het op het ogenblik te gebruiken. Als ze gebruikt worden, dan hangen ze er. Maar tot ophangen van het wapentuig. De Heer is onze banier. Tot ophangen. Want er is er een die op Golgotha uitgeroepen heeft. Het is voor vrouwen volk, kijk nu eens op Golgotha. Daar hangen de schilden, daar hangen de rondas. Want die grote koning die heeft overwonnen. Die heeft overwonnen. En volk van God, je hebt niet meer te vechten om te overwinnen. Nee, wel te vechten om wakker te blijven. En om de heerlijkheid van Christus te aanschouwen. Maar niet meer om te overwinnen. Want eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. U zult maar eindigen missen. Och, het is nog een klein kremmeltje meegevallen. Want je moet rekenen uit de voorstel voor een tekst vanavond. Ik heb ook zitten wurmen vanavond om nog een andere tekst te nemen. Wanneer ik dacht, oh ja, wat moeten mensen toch van me treffen. En dan van binnen nog benauw gemaakt worden. Van alle kanten. Maar uw hals is als Davids toren. Die gebouwd is tot ophangen van wapentuig. En nu komt Gods volk ermee terecht in Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer. Maar ook de schilden der aarde zijn godes. Hij is zeer hoog verheven. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. Mijn onbekeerde medereiziger daar jaloers op mag worden op het geluk van Gods volk. Een klein stukje heeft hij van gehoord vanavond. Dat volk dat is gelukkig voor tijd en eeuwig. God zal ze nooit begeven. God zal ze nooit verlaten. En als zouden we dan, zoals dat lid van de gemeente die we vandaag begraven hebben, als zouden we dan zomaar in een hokje in de fabriek moeten neervallen om te sterven. Maar als we dan waar dat we ook sterven en wanneer dat we sterven, dan zijn we zo thuis. Dan zijn we zo in het vaderland. En in het vaderhuis met zijn vele woning. Och, zoek de Heer nog. Daar vanavond om op je knieën mag komen. God die wil nog antwoorden. God die wil je nog horen. En God die wil je nog verhoren. Niet omdat we dwaas zijn. Het is nog nooit een van zijn volk geweest die gekregen omdat ze dwaas waren. Maar uit vrije goedheid. Waar. Een vriendelijk ontfermer, God zegen en heilig het, om het bloed zijn zoons. Amen. Heere, we mochten uw naam erkennen, dat we nog een ogenblikje samen mochten zijn, om uw getuigenis te overdenken. Doe verzoening over het onze, en zegen nog het uwe, en wil met ons zijn en blijven, en voorbereiden voor de aanstaande rustdag. En met uw goedertierenheden kronen. Om Jezus willen hebben. Psalm 119 vers 57. Ga dranken vol van kwaad en bittere vrucht. Maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Gij zijt mijn schild. De rots waarheen ik vlucht. Gij kunt en wilt mijn ondergang beletten. Vertrouwd op u en blijf nog tegenstaag mijn zucht. Om op uw woord mijn vaste hoop te zetten. Psalm 119 vers 57. Jezus Christus, de liefde God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen.